Als je de verkondiging doen mag op Pasen, heb je vaak een luxe probleem. Tenminste, ervaar ik dat. Want het onderwerp is al bekend, je hoeft daar niet over na te denken. Mensen weten er ook van. En het is een van de mooiste, zo niet het mooiste feest van het jaar. Jezus is opgestaan en hij leeft voor eeuwig. Halleluja. En er zijn zoveel perspectieven, zoveel mooie dingen over te zeggen. En ik moest, ja, Efeze 1 heeft mijn hart. En daar wilde ik een stukje uit lezen. Dat is één zo'n perspectief. Efeze 1, uit het gebed van Paulus, dat hij bidt dat we ontdekken en dat we ontdekken en openbaring ontvangen wat de over alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Dan zeggen we heel hard amen. En ik vind het nogal een tekst. Ik vind hem moeilijk te snappen hier. En het is ook een onbegrijpelijke tekst als je hem hier wilt snappen. Want Paulus is er ook wel helder in. U hebt de geest van wijsheid en openbaring hiervoor nodig. Om dat te laten landen in je lijf. Kennis van je verstand gaat je niet helpen. Het is een kennis van God gegeven. Die, als je dit begrijpt, dat je het in je hart begrijpt. En niet hier. Want het is iets wat daar zit. Maar hoe kun je erover spreken als je het nog zelf nog niet hier snapt en al helemaal niet hier. En dat is dus wat ik bid met Paulus de komende tijd. Dat dit we gaan ontdekken. Dat we die openbaring gaan ontvangen. Dat we de geest van wijsheid hebben. Dat we ontdekken wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis is in ons, en vooral wat die overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, die opstandingskracht. Ik bid mee met Paulus en wellicht kom ik erop terug als ik daar wat meer over kan zeggen. Maar er zijn nog zoveel teksten waar je het over kan hebben en waar je over kan spreken. En er was nog één tekst die me voorbij kwam in de Zeven Wonderen van het Kruis in een van die dagen. En dat was een tekst die mij raakte deze week en waar ik vandaag met jullie van gedachten wil wisselen. En dat gaat over Simon van Cyrene. Dus we gaan een stukje eigenlijk in de tijd. We ontmoeten daar een passant, Simon van Cyrene dus. En die zit er helemaal niet zo op te wachten, want die komen we ergens tegen op die route van de Via Dolorosa, mensen die in Jeruzalem zijn geweest, ik niet, maar die kennen die straatjes, nauwe straatjes. Maar die zat er helemaal niet op te wachten op te genomen te worden in deze geschiedenis. En we komen hem tegen in Lucas 27. Daar staat: en toen zij hem wegleidden, grepen zij in zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. Als je een voorstelling maakt van hoe dat moment moet zijn geweest, wat zie je dan? Als je even in die huid kruipt van die Simon, die opeens verschijnt en dan weer verdwijnt. Hij komt niet uit Jeruzalem, hij komt uit Cyrene. Dat is een gebied in Libië en dat ligt ergens Noord-Afrika. Dus hij had een lange reis achter de rug. En hij is waarschijnlijk voor het feest in Jeruzalem. En hij loopt daar door die straten, net terug van een wandeling, daar is het druk. Veel Joden zijn er en hij komt terecht in een enorm tumult. Hij ziet een grote groep joelende Romeinse soldaten helemaal opgefokt. En ze leiden een vreselijk verminkte man weg, waarvan bloed gutst uit zijn wonden. Moet een ding op zijn rug dragen en hij ziet iets geks op zijn hoofd. Lijkt wel een doornenkroon, lijkt een kroon, wat is dat nou? En het... En hij loopt daar, hij wordt voortgedreven door die soldaten. Simon ziet dat dan. Wat zou hij op zijn geweten hebben, denkt hij? Wat zou dat voor man zijn geweest dat hij zo is toegetaald? En hij moet dan ook nog dat hout dragen. Hij wil er eigenlijk niks mee te maken hebben. Hij voegt zich bij die vrouwen daar aan de kant van het, van de weg die daar staan, vol ontzetting. En dan komen er ook nog een paar Romeinen op hem af. En die grijpen hem vast en die pakken bij je arm en slepen die Simon mee. En ze zeggen dat hij dat stuk hout moet gaan dragen voor die ene bebloede kerel. Nou ja, hij heeft geen keus tegen zo'n overmacht van Romeinen. En hij pakt dat hout met tegenzin op en hij draagt dat achter die man aan. En hij loopt daar precies achter die man en nou ja, hij heeft dan goed zicht, denk ik, op de wonden van die rug. Hij ruikt het, hij proeft het haast, je wordt er misselijk van dat je, nou ja, heel veel mensen kunnen niet tegen bloed, maar als je zoiets zou zien vlak voor je neus, ik weet niet hoe dat zou zijn, maar hij zal vol weerzin hebben gekeken. Maar dan staat die man opeens stil voor hem en hij kijkt om en hij kijkt naar Simon en Simon kijkt terug. En wat ziet hij in die blik? Hij ziet geen pijn, hij ziet geen verdriet. Hij ziet die liefde die hij heeft voor Simon en, Simon wordt erdoor geraakt. En ze staan even zo stil, maar al gauw moeten ze weer verder en die Romeinen die hebben haast. Maar Simon die heeft die blik gezien in die ogen. En nu is dat niet, dit is eigenlijk het enige wat we in Lucas over hem lezen. En we lezen niet dat Jezus Simon heeft aangekeken, dus dat vul ik even zelf in. Maar Jezus heeft eigenlijk ondertussen nog oog voor de vrouwen die daar staan. Hij spreekt ze toe. Hij ziet zijn moeder, hij ziet de mensen, hij ziet alles. We zien, het is geen man die bijna bewust het bewustzijn verliest. Hij is nog super alert en is er volop van op de hoogte dat er een man achter hem loopt. Dus ik vond het wel een mooi idee dat hij Simon ook heeft gezien. Het is gelukkig niet zo ver lopen. Ze komen al snel op de plek die Golgotha heet. Daar wordt Simon gesommeerd het hout op de grond te leggen. En dan wordt die man eraan vastgespijkerd. En de kruis gaat omhoog. En Simon is in de war, lijkt me. Van hij wil daar niet blijven, maar hij wordt toch op de een of andere manier getrokken door die man. Die blik, die... Dat leed, wat zou dat zijn geweest? En hij loopt weg. Hij moet nog een hoop doen voor Pesach. Als je de evangelie over het kruisiging leest, dan staat er één zin en ze kruisigden door hem. En ja, dat is het eigenlijk. Dus de hele geschiedenis draait op dat punt en de drama merk je er amper in. En dan zul je denken, hallo, dit is nog voor... We zitten nu bij de opstanding. Waarom kies je voor zo'n stuk? Wat heeft Goede Vrijdag daarmee te maken? Mag het alsjeblieft een beetje feestelijker vandaag? Het is Pasen. Jezus is opgestaan. Amen. Ik zal het proberen uit te leggen. Wat heeft deze persoon, deze Simon, vandaag met ons te maken? In deze geschiedenis maken we kennis met de laatste volgeling van Jezus. Tegen zijn zin. Eentje die gedwongen wordt een kruis op te nemen en Jezus te volgen. Hij moet dat letterlijk doen. En ik wil vandaag een paar contrasten aangeven die laten zien wat het is om Jezus te volgen. En soms helpt het dat met contrasten te doen. Simon, wie is dat nou eigenlijk? Nou ja, Simon. Ene Simon. Een zekere staat er. En dat kan ook ene Piet, Klaas, Jan, Wico, Christian... Kor zijn geweest, maar hier wordt Simon genoemd, een passant in de geschiedenis en gezien door God en geplaatst in de geschiedenis. Zijn naam wordt opgenoemd, 3 keer staat hij in de Bijbel. In Matthäus, Marcus en Lucas wordt hij genoemd. God kent hem. God kent jou en mij. Wij worden ook vandaag gezien, net als Simon werd gezien en een plek kreeg in de geschiedenis. En bij Marcus noemt ook nog 2 zonen van hem, Rufus en Alexander. Dus het was een bekende van hun. Of het is een bekende geworden. Het zou kunnen betekenen dat hij Jezus heeft aanvaard als Heer. En zijn zonen ook. Maar goed, hij is op dat pelgrimsfeest als passant. En hij staat dat hij van de akker komt. Dat lijkt een beetje onwaarschijnlijk op een feestdag. Veel uitleggers zien het van hij kwam van een wandeling buiten de stad. Iemand die daar eigenlijk toevallig is. Hij zal misschien wat hebben meegekregen van de deining die er heerst. In ieder geval van het feest, maar wat er misschien ook op de achtergrond speelt. Zal die misschien hebben meegekregen of geruchten hebben gehoord. Maar hij is daar op een gegeven moment. Toevallig. En dan zeggen we van, zijn wij hier toevallig? Of hebben we vanmorgen in ons hart gelegd gekregen? En hebben we ons verheugd om hier te zijn? En hebben wij dus ook een plek in Gods geschiedenis gekregen? Het was de bedoeling dat Simon daar was. Zoals het ook de bedoeling is dat wij in Gods aanwezigheid zijn. Simon, wat betekent die naam? De naam betekent de horende of hij heeft gehoord. Het is een prachtige naam eigenlijk. Het wijst aan de ene kant op God die hoort, die luistert, die hoort, die doet. Maar wijst ook op ons als de horende, de volgelingen, de mensen die luisteren en de mensen die gehoorzamen. Die doen wat er wordt gevraagd. Mensen die hun huis bouwen op de rots. En dat betekent dan dat je hoort en het doet. Een Simon. Ik wil een echte Simon zijn. En zoals we de laatste weken hebben gezien, is er niets van wat er in die laatste uren met Jezus is gebeurd toevallig. Ook deze Simon komt niet, nou ja, toevallig voorbij. Simon krijgt de eervolle taak, de oneervolle taak, op te treden als een volgeling van Jezus. Wellicht hebben die Romeinen hem gehoord, die zeiden van, neem je kruis op en volg mij. En dat ze dachten, zo, we plukken nog even iemand om dat stukje van de koning der Joden met een volgeling nog even flink in te wrijven en te bespotten. De koning der Joden met één onderdaan die gedwongen moet achter hem aan te lopen. Maar ook Simon droeg het kruis dat ik heb verdiend. Hij droeg mijn kruis en hij droeg daarmee ons kruis. Ook mooi. Simon wordt gegrepen en krijgt de opdracht om het kruis achter Jezus aan te dragen. En dat doet mij denken aan de uitspraak die Jezus doet in Lucas 9. Hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Simon heeft geen keus. Hij wordt gedwongen en ja, hij maakt geen schijn van kans tegen zo'n grote groep Romeinen. Met tegenzin pakt hij dat hout over en draagt het. En dit staat lijnrecht tegenover wat Jezus van ons vraagt. Hij zegt, als iemand achter mij wil komen, dan zeggen we amen. Als je dat wil, moet je jezelf verloochenen. Dagelijks wil je kruis opnemen. Dat is niet even van, zo, nu ben ik er, hartstikke idee. Nee, het is dagelijks iets wat je moet doen. En dat is dan wat je graag wil. Dat is wat er in je verlangen is, wat er in je leeft. Jezus zegt, als je ervoor kiest mij te volgen, pak je dat kruis op. Uit vrije wil. Het hoort er gewoon bij. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dat doe je nu niet eenmaal, dat doe je elke dag. En ik vergeet hem nog wel eens. Want wat betekent het eigenlijk? Je gaat tegen je eigen behoefte aan comfort in. Je moet dus uit je comfortzone stappen. Als je ervaart dat God iets tegen je spreekt en dat hij zegt, doe dit of doe dat voor mij. Dan doe je dat. Ook als je denkt, ja maar God, niet nu, niet hier, niet hij, niet zij. Maar God vraagt dat soms van ons. Je verloochent jezelf. Je doet dingen die voor jezelf ondenkbaar zijn, die tegen je natuur ingaan. Dingen waarvan je weet dat die niet uit jezelf komen, maar waar je op God kan vertrouwen. Dat hij je helpt en het wel mogelijk maakt. Daar waar je aan het eind van je eigen krachten komt, waar je arm zelf tekort is en waar je God aanvult. Hij is degene die je openbaring geeft van jouw plaats, van jouw roeping, van je plek, je bestemming. En hij zal tonen dat hij in jou woont. Ik denk dat Simon die plek achter Jezus verlaat als een veranderd mens. Dat hij is aangeraakt door wat daar gebeurde. Dat hij daar dat stukje, paar honderd meter maar dat het hem, dat zijn leven daardoor is veranderd. Zoals wij ook, ja, zeg maar niet een paar honderd meter, Maar dat we dagelijks zeggen, Heer, kom maar op met het kruis. Zo krijgt de passant een plek in de geschiedenis. We denken vaak klein over onszelf. Dat is zo beperkt, ja, maar dat kan ik allemaal niet. Dit kan ik niet, dat kan ik niet. En ik vind het ook spannend en ik vind het moeilijk. En ik weet niet, en God vraagt misschien iets van mij wat ik niet kan of wil. We ontdekken steeds meer dat de boze ons klein wil houden. Omdat hij niet wil dat wij gaan ontdekken wat wij hebben in Christus. Dat is zijn grootste doel met ons leven. Zijn grootste doel. Gods doel is anders. Maar zijn doel is dat wij blijven hangen in zonde. In twijfel, in ongeloof, in krachteloosheid. En dat wij niet gaan ontdekken wat het is om in Christus te zijn. Simon pakte dat kruis wel op en hij krijgt met die daad een plek in de geschiedenis. Zijn naam wordt zelfs deze dagen nog steeds genoemd. Hij staat symbool voor het Nieuwe Testament dat door het bloed van Jezus in werking werd gebracht. Jezus stierf en geeft daarin ons een nieuw leven. De relatie met God is helemaal hersteld. Waar het verbroken was door ons eigen toedoen. Door onze volgen van de duivel. Zijn dood, we zagen het van de week, is onze wedergeboorte. Galaten 3 zegt het zo. Want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Dus weten wij, Christus Jezus, Christus de gezalfde, degene die opstond uit de dood. Als wij in hem geloven, zijn wij kinderen van God. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Je bent met Christus bekleed. Dat is vrijwillige daad. Dat doe je vol vertrouwen. En niet uit eigen kracht. En niet vanuit jezelf. Hoe fantastisch is het? En er staat in het. Ik heb hem volgens mij niet hier, maar ik lees hem voor. In Galaten 2 is ook zo'n fantastische tekst. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef. Ik lees in het vlees. Leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dus niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is hoe God naar mij kijkt. Als hij naar mij kijkt, ziet hij niet die stuntel en die. Daar waar het soms niet mee lukt. En waar ik soms twijfel en angst heb. Hij ziet mij in Christus. Ik ben bekleed met Christus. En God die ziet dat in mij. En hij houdt van mij. En hij houdt van jullie. En hij ziet jullie in Christus als je bekleed bent met hem. Oh, dat is toch fantastisch. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. En dan is het ook. Hoe meer je je kruis opneemt en volgt, hoe meer je God toelaat in jou te werken, hoe meer je sterft aan jezelf, hoe meer je eigen persoonlijkheid, je karakter, je eigen wil, je gevoel, je emoties, je onvermogen, hoe meer je dat loslaat, hoe meer je gaat lijken op Jezus. En dat is, weet ik dat dat niet in één dag gebeurt. Ik vind dit zo'n tekst dat je denkt, wauw, dit is zo fantastisch. En dan draai je naar de spiegel en dat je denkt, oh, maar ik zie Christus niet in mij. Ik zie niet zijn mantel, niet zijn gezicht, niet zijn liefde in mijn ogen nog. Het is een, dat is al soms verwarrend. Maar dit is hoe God naar jou kijkt. En dan heb je daarnaast je dagelijkse wandel. Dus toen ik dat snapte van de week, toen dacht ik, oh, maar dat is het. Het is hoe God naar mij kijkt en wat ik zie in de spiegel. Dat zijn twee verschillende dingen. En hoe meer ik ga ontvangen wat God in mij wil doen, hoe meer ik in de spiegel kijk en denk, hé, ik ga het herkennen. En dat niet dat ik dat doe en dat ik, moet je kijken, moet je maar, wauw, wat geweldig dat ik dat allemaal doe. Maar hoe meer ik mezelf kan loslaten en mezelf kan verloochenen. Mijn eigen karakter, mijn wil, mijn genen, mijn DNA van mijn familie. Zeg, ja, Wolting die is soms wat eigenwijs. En die doen gekke dingen. Die lachen dingen weg. Die vinden bepaalde dingen lastig. Maar die zijn ook goed in dingen. Dat is er nog steeds. Want God heeft mij ook gemaakt. Maar hij heeft mij ook vernieuwd. En niet een klein beetje. Of niet een sausje. Maar hij heeft mij van binnenuit helemaal vernieuwd. En ik heb een identiteit in hem. En je identiteit in Christus is een feit. En het dagelijks leven is een dagelijks proces. Dus het eerste wat je 's morgens doet, is: Heer, hier ben ik. Wat hebt u vandaag voor mij in petto? En wat kan ik voor u doen? Uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Ook door mij. En is dat makkelijk? Ik denk dat je voor jezelf kan antwoorden dat het de ene dag met halleluja in je hart gaat. En de volgende dag denk je, nou, vandaag even wat minder, Heer. Het is vandaag wat lastiger. Maar als je hierin groeit en je ervaart dat God in jou aan het werk wil, omdat jij hem die ruimte geeft, dan ga je steeds meer op hem lijken. Je groeit struikelend, vallend en weer opstaand op naar die volwassenheid. Want dat is zo mooi. En hoe doe je dat dan? Nou ja, je begint je dag op die manier. Je zegt, je hoeft natuurlijk niet een enorm kruisel in je huis te hebben. En dat je zegt, oké, ik leg dat vandaag even symbolisch op mijn schouders. Maar het is wel een mooi begin om dat wel bewust te doen. Om te zeggen, oké, op welke manier kan ik u dienen vandaag? Ik las in Hoe God naar je kijkt. En ik kwam later pas die titel, Hoe God naar je kijkt. Dat is iets heel anders dan hoe wij naar onszelf kijken vooral. En ook, vergeef me, hoe je soms naar elkaar kijkt. Dat je soms ook zo lastig vindt om Jezus in de ander te zien. Maar Jezus, ja, God die ziet Jezus wel in de ander. En het is dus ook onze taak om Jezus in de ander te zien. Om Jezus te ontmoeten in de ander. Maar ook dat we de ander gaan behandelen zoals Jezus de andere behandelt. En in het boek van Wilke van den Kamp las ik een paar prachtige voorbeelden. Een paar mooie zinnen. Gods liefde is bovennatuurlijk. Dan zeggen we amen op. Zijn liefde is bovennatuurlijk. Want hoe kan het dat ik zo vaak struikel of val en weer opsta en dat hij nog steeds van mij houdt? En misschien zijn ouders, vaders, moeders hier, dat als je kind leert lopen en die valt en die struikelt en die kruipt nog eens even verder, dan ben je niet boos. Dan zeg je niet, kom op, schop om je kont, lopen. Of als dat je baby net geboren is en dat je zegt, zo, heppatee, en nu gaan we lopen, dit is je school, ik zet je in de basisschool. Nee, dat is een proces. En God is liefdevol en geduldig. Die gaat met je mee en die helpt jou. Die zal niet het bovennatuurlijke, het boven van je verwachten. Maar hij zal het wel geven als iets van je vraagt. Maar goed, die voorbeelden. Gods liefde is bovennatuurlijk. Zij wordt in je hart uitgestort wanneer je tot geloof komt. Gods liefde laat je dingen doen die je nooit voor mogelijk hebt gehouden. Dat je die ene collega gaat groeten. Dat je mensen vergeeft. Dat je omziet naar armen en hulpelozen. En Gods liefde maakt je moedig en verdrijft elke vorm van angst uit je leven. Dat is ook wat Gods liefde doet. Gods liefde geeft je bovennatuurlijke kracht om door te gaan als je hier eigenlijk niet meer toe in staat bent. Kortom, Gods liefde is de innerlijke kracht. Gods liefde is dat. Het geheim van iedere christen die je onafhankelijk maakt van je omstandigheden. Gods liefde is de kracht die je onafhankelijk maakt van de omstandigheden waar je in leeft. En deze zin is zo'n zin dat je denkt, oh ja, en het zakt, en het zakt. Gods liefde is de kracht die je onafhankelijk maakt van de omstandigheden waar je in zit. Ook al denk je, ja maar, ik heb geen geld, of mijn baan, of ik ben oud, of ik ben, nou, er zijn zoveel maars die wij hebben te verzinnen. God is de innerlijke kracht. en zijn liefde. Het geheim van iedere christen die je onafhankelijk maakt van je omstandigheden. Die je in staat stelt dingen te doen die God van je vraagt. Het is de meest fascinerende en bovennatuurlijke kracht die er bestaat. Vandaag vieren we Pasen. Had ik nog een ding? Nee. Die ene dag in de geschiedenis, dat de geschiedenis voor altijd veranderde. Het is de dag dat er toe doet in de geschiedenis. Daar moeten alle geschiedenislessen sowieso over gaan. En wat in de toekomst er alleen maar toe doet, is de dag dat Jezus terug gaat komen. Die dag was niet alleen toen actueel, nog vandaag. De dag is het superactueel in ons persoonlijk leven. En we mogen vandaag opnieuw ons kruis opnemen. Vol vertrouwen. En vrijwillig. Vol liefde. Uit liefde voor hem die ons eerst heeft lief gehad. We sterven met hem en we staan weer met hem op. Als die echte Simon die hoort en die luistert naar zijn stem en volgt. Die vol goede moed en vertrouwen het kruis opneemt elke dag opnieuw. Die elke dag begint met, Heer, hier ben ik. Wat wilt u dat ik voor u doen zal vandaag? En als u van mij iets vraagt wat ik moeilijk vind, Heer, dank u wel dat u bij mij bent.